het allemaal.
En dat we elkaar ontmoeten mogen. Vorig jaar ben ik hier komen wonen in Bunschoten-Spakenburg als emeritus predikant. Ik had al een paar keer in de Zuiderkerk gepreekt, maar ik vind het fijn dat ik u nu hier ook ontmoeten mag. Ik heb gezien net op het bord dat het laatste lied er niet op staat, maar misschien kon het niet meer op het bord. Hebben jullie het wel doorgekregen? Oh, hij knikt van ja. Dus dan zal dat goed komen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging van de familie naar de familie Kleine Koelewijn, Grebbelini, en van de Adventkerk van deze kerk dus naar zuster Hoosbeek van Weilen. Straks voor het slotlied wordt er gecollecteerd. De eerste collectie is dan bestemd voor de kerk, de tweede voor Kerk in Israël, de Stichting Vrienden van het Zijder. En de deurcollectie is bestemd voor het onderhoudsfonds. Vrienden van het Zijder, dat neem ik aan dat jullie de uitleg gekregen hebben. De kinderen op de Joodse scholen, ook hier in Nederland, hebben extra beveiliging nodig. En u snapt wel waarom. Vanavond is er ook dienst, niet hier, maar in de Zuiderkerk, met als voorganger uw predikant Dominique Karsten van Staveren. Er is straks een Kindernese dienst voor de groepen 1 tot en met 8. En als het zover is, dan mag Jochem van Dijk als lichtdrager, lantaarndrager, naar voren komen om de lantaarn mee te nemen als teken van het licht van Christus. En kinderen die hier blijven, die mogen gebruik maken van de kiestas. Er is straks gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken in de zaal. En tot zover dan deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. Ons aanvangslied is de psalm van deze zondag, psalm 92. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Heere prijst. worden wij stil voor God. Onze helper is de Heer, hij blijft ons altijd trouw, hij laat nooit los waaraan zijn hand zo liefdevol begonnen is. Genade, barmhartigheid, vrede, liefde, blijdschap en troost worden ons geschonken van God de Vader door Jezus Christus zijn Zoon in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Voor de Heer onze God beleiden wij hem onze zonden. Laten we bidden. Warmhartige God en Vader, we erkennen dat we in ons denken en spreken ons doen en laten uw geboden overtreden. We staan schuldig tegenover u en onze naasten. Maar Heer, onze overtredingen berouwen ons en we willen met de zonde breken. Van harte verlangen we naar een nieuw leven, een leven waarin we u gehoorzaam zijn. Met een beroep op uw genade en trouw smeken wij u, ontferm u over ons en spreek ons vrij. Amen. Gemeente, nu wij zo onze zonden beleden hebben, mogen wij geloven dat hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven wil. Halleluja. Amen. We luisteren naar Romeinen 13, vers 8 tot en met 10 en daarna zingen we het lied van vergeving 103c, vers 1 en 2. Wees elkaar niets schuldig behalve liefde, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Amen. wij het gebed om het licht van de Heilige Geest. Grote God, liefdevolle Vader in Jezus Christus, uw Zoon. Tot u willen wij komen in ons gebed voordat wij de Bijbel gaan openen, om die te lezen, te overdenken en ook proberen toe te passen in ons leven van elke dag. En dat doen we hier in de kerkzaal. We doen het thuis of waar we ook meekijken. We doen het ook in de kindernevendienst. En voor dat alles hebben we uw hulp en het licht van uw geest nodig. Wij beseffen maar al te goed dat wij uw woord slechts kunnen begrijpen als u die Heilige Geest zendt om ons hart te verlichten en om ons verstand te openen. Heer, licht ons dan met uw heilicht voor. En wilt u alstublieft wegnemen wat ons hinderen kan bij het luisteren, gedachten, verlangens, andere mensen misschien. Laat het allemaal ondergeschikt mogen worden aan u, aan uw woorden. Helpt u ons zo in spreken en in luisteren, hier en ook in de kindernevendienst, en zegen ons. Dat vragen we u uit genade alleen. Amen. De lantaarndrager mag naar voren komen, de ouderling van dienst zal het helpen met het aansteken. En dan als het licht mag je naar de kindernevendienst gaan en de andere kinderen ook natuurlijk. En wij als volwassenen herinneren ons dan de woorden die Jezus zei, laten de kinderen tot mij komen. En die woorden zingen wij als de kinderen naar de kindernevendienst gaan. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. De lezing uit het Oude Testament is Psalm 1. En daarna zingen we lied 653, de versen 1, 3, 5 en 7. U kennen uit en tot uw leven, verborgene die bij ons zijt. Het boek van de psalmen dus, de eerste psalm. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad te doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot de bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf, dat verwaait in de wind. Wetteloos houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de goden, van de wettelozen loopt dood. Testament is Johannes 15, versen 1 tot en met 11. En daarna zingen we ter inleiding op de verkondiging lied 315, 1 en 3. Heb dank, o God van alle leven, die zij alleen uzelf bekend. En gemeente aan wie aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd, ook draag het voort naar alle landen. Dat is dus het lied ter inleiding op de prediking. Dus daarna kun je, als je daar behoefte aan hebt, een snoepje nemen. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vruchten draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vruchten draagt, snoeit hij bij. opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Tot zover de schriftlezingen voor vanmorgen. Gelukkig is die mens die het woord van God hoort en eruit leeft. Hosanna. Dankjewel. Ja, gaat goed. Dan zal ik me weer verzoenlijk aankleden. Wel een beetje christelijk bijstaan als dominee. Goed, ik wilde met u nadenken over Psalm 1, maar u heeft gemerkt, als u opgelet heeft tijdens het lezen, dat die psalm een tweedeling heeft. De eerste drie versen gaan over de mensen die met God willen leven. En dan in vers 4 komt dan opeens, zo niet de wettelozen. Nou, die wettelozen, die laat ik maar even voor wat ze zijn. En we gaan samen nadenken over het leven met God. De eerste drie versen dus van psalm 1. Gelukkig de mens, gemeente, zo begint die psalm die wij vanmorgen overdenken. Gelukkig is de mens die, gelukkig ben je als, een heel eenvoudig gezegd zou je kunnen stellen dat de rest van deze psalm antwoord geeft op de vraag hoe je gelukkig kunt worden. Hoe je een echt gelukkig leven kunt leiden. En ik meen, dat is een vraag van alle tijden en van alle plaatsen. Mensen zijn altijd weer op zoek naar geluk. Dat was vroeger zo, dat is vandaag zo en zo zal het zijn. En dat is ook wel logisch, hè? Want wie neemt er nu toch genoegen met een ongelukkig leven? Niemand toch? Ja, maar ja, wanneer ben je nou echt gelukkig? Nu, daar wordt in iedere tijd weer een ander antwoord op gegeven. En u kent vast wel een aantal van die antwoorden. De een zegt dat je dan pas gelukkig bent als je je levenslot hebt weten te aanvaarden. Dat zijn mensen die nemen alles gelaten zoals het komt. Ik word daar altijd een beetje zenuwachtig van, maar dat zal wel aan mij liggen. Anderen zeggen dat je pas gelukkig kunt worden als je alle mogelijkheden hebt ontplooid. De vrouwenbeweging die had dat heel lang als slogan. Niets ten nadele van de vrouwenbeweging. Ook zie je een aantal dames gelijk opgelucht ademhalen. Ja. Niets ten nadele van de vrouwenbeweging. Vrouwenbeweging heeft heel veel goeds gebracht in Nederland. Ik hoef alleen maar terug te denken aan mijn eigen moeder. Die leeft niet meer, dat snapt u wel gezien mijn leeftijd. Maar mijn moeder die moest een goede baan opgeven toen ze ging trouwen. Om het enkele feit dat ze ging trouwen, zo was dat vroeger. Dat zullen jullie hier in Bunschoten Spakenburg ook herkennen. Dat vond ze verschrikkelijk. Ze had haar diploma gehaald als verpleegkundige. Ze had de kap op zoals dat toen ging en de speldom. Ze vond het verschrikkelijk. Dat heeft ze haar hele leven verschrikkelijk gevonden. Ik niet hoor. Want als ze niet verliefd geworden was op mijn vader, dan was ik er niet geweest. En aangezien ik het nog altijd leuk vind dat ik er ben, vond ik het niet verschrikkelijk, maar mijn moeder wel. En dat snap ik ook wel. Als je een goed stel hersens hebt en je kunt studeren en je hebt een mooie baan, en dan moet je dat opgeven omdat je gaat trouwen. Dat kennen we gelukkig niet meer. Dat hebben we te danken aan de vrouwenemancipatie. Dus alle goeds daarover. En dan hebben wij in onze maatschappij ook nog een hele grote groep mensen die geluk zoeken in genot. Doe wat je leuk vindt en waar je zin in hebt. En doe niet wat je niet leuk vindt en waar je geen zin in hebt. Maak je leven zo aangenaam mogelijk. En natuurlijk, daar heb je geld voor nodig. Maar ja, ach, dat hebben we dan meestal ook nog wel hier, hè, op de grens van de Veluwe en het Gooi. En het geluk van een ander boeit je dan minder. En helaas leven heel wat mensen zo vandaag aan de dag. Mensen, nu wil ik uiteraard vanmorgen niet zeggen dat u die hier in de kerk zit of met ons meekijkt, dat u er zo over denkt. Maar als kerkmensen staan we wel midden in de maatschappij en daarin zijn wij kwetsbaar. Want we zijn zo vatbaar geworden voor de heersende mening. En durven wij als kerkmensen, als christenen nog een afwijkend standpunt in te nemen? Dat vraag ik mij toch wel af in onze tijd. Ik denk dat er zoveel bang geworden zijn om voor ouderwets versleten te worden. En daarom hebben wij telkens weer nodig om naar de kerk te komen en te luisteren naar wat God van ons vraagt. Psalm 1 geeft ons vanmorgen een duidelijk antwoord en leert ons hoe wij echt gelukkig kunnen leven. In ieder geval moet je dat dus geluk niet bij de wereld zoeken, zegt deze psalm. Of laat ik het anders zeggen, als de dichter van deze psalm om zich heen kijkt, dan kan hij het geluk in de wereld niet vinden. Want daar ziet hij de zondaars. Daar ziet hij hen die kwaad doen. Daar ontmoet hij de spotters en de wettelozen. Gemeente, als je echt geluk wilt vinden in je leven, dan moet je dus blijkbaar niet afgaan op het advies van wetteloze mensen, want die brengen je op een dwaalspoor. Als je gelukkig wilt worden, dan moet je je niet met de spotters aan tafel gaan zitten, om het te zeggen met de slotvers van vers 1, en de weg van de zondaars niet betreden. Want, zo zal de apostel Paulus ons laten leren in 1 Korintiërs 15 vers 33, slecht gezelschap bederft goede zeden. En ik denk dat we dat lang niet altijd beseffen in de tijd waarin wij nu leven. Want als je voortdurend in de buurt bent van mensen die van God nog gebod willen weten, dan is de kans groot dat je je net zo gaat gedragen. Welke invloed hebben anderen op je leven? Ik weet niet of je jezelf die vraag wel eens stelt, maar deze psalm nodigt ons ertoe uit om dat eens te onderzoeken. Weet u, gemeente, ik denk met de hand op de psalm die we vanmorgen overdenken, dat een leven zonder God er heel gemakkelijk insluit. En zonder dat we er vaak ook erg in hebben. Want het gaat allemaal zo geleidelijk. Je zou kunnen zeggen, als je psalm 1 bestudeert, dan zie je daarin een opklimming in het kwaad. Eerst wordt in die psalm gesproken over meegaan met wie kwaad te doen. Ach, een keertje, wat geeft dat nou? Dat hadden wij als pubers thuis. Ik heb nog 3 broers. Mijn vader was al overleden toen wij in de puberteit waren. Dus mijn moeder had heel wat te stellen met 4 van die opgroeiende jongens natuurlijk. En het is al goed gekomen, hoor. 2 van mijn broers zijn ook dominee geworden. Dus het is wel goed gekomen. Want mijn moeder die had stellen geregeld, nee, niet een keertje. Want van 1 keertje komen 2 keertjes en komen 3 keertjes. Opvoeden je kinderen. Hoe belangrijk is dat, juist als ze pubers zijn. En dan spreekt die dichter vervolgens al over betreden van de weg. Dan loop je dus al mee. En vervolgens, lezen we in de psalm, zit je bij de spotters aan tafel. Dan ga je dus in vriendschap met ze om. Ziet u, gemeente, er zit dus in die psalm een opklimming in het kwaad, in goddeloosheid. En dat kan de weg naar een gelukkig leven dus niet zijn. Maar wat is dan de weg tot een gelukkig leven? Nu, we zitten hier in de kerk vanmorgen en u zult ongetwijfeld denken dat deze dominee gaat zeggen dat een gelukkig leven een leven met God is. Ja, dat gaat deze dominee inderdaad zeggen en ik hoop van harte dat we het daar allemaal over eens zullen zijn. En toch legt die dichter van Psalm 1 het accent een beetje anders. Hij zegt niet, hè, dat hebben we niet gelezen, wie met God leeft is gelukkig. Nee, hij zegt, gelukkig ben je als mens wanneer je vreugde vindt in de wet van de Heer. En als je dag en nacht je in die wet verdiept. En de berijmers van Psalm 1, Atten den Beste en Muus Jacobsen, die vertalen het nog een beetje anders. En wij zullen dat straks zingen na de preek. Maar die aan het Heer en wet zijn vreugde heeft en dag en nacht met zijn geboden leeft. En persoonlijk vind ik de oude berijming van deze psalm nog mooi. Die ik als kind leerde. Ik was een jochie van 7. We moesten iedere week natuurlijk een psalmversje opzeggen op school. Dat was hier ook zo, denk ik, hè? Ja, dat was bij ons op de Veluwe was dat ook zo. En dan op een gegeven moment was psalm 1 aan de beurt. En als jochie van 7 moest je die dan voorzingen bij de juf. Dan kreeg je een cijfer op je rapport voor psalmversje. Nou, dat cijfer dat moest natuurlijk altijd een 10 zijn, want dan zwaaide er wat thuis. Ja. Maar in die oude brein, de nieuwe brein bestond toen nog niet. Hè? Dus die kon ik toen niet modelleren natuurlijk. Maar de oude brein, daar staat er. Die Heere werd blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Stond ik als jochie van 7 te zingen. Wist ik veel? Dat is nogal wat, hè? Dan gaat het dus niet om een vluchtig lezen van de wet. Dan gaat het niet om een even aanhoren van de wet. Nee, dat bedoelt die dichter helemaal niet. Hij bedoelde voortdurend bezig zijn met de wet van de Heer. Altijd, overal, thuis, op school, op je werk, bij het opstaan, bij het slapen gaan. Oh. Altijd maar weer je verdiepen in de wet van God. Lieve mensen, wat moeten we daar toch mee in 2024? Hoe kunnen wij dan dat woord, toen geschreven voor een vrome Jood, nu naar ons toe halen en vandaag toepassen in de jachtige en onrustige tijd waarin wij leven? Of misschien denk je nou, ja dominee, dat was voor die vrome Jood van toen. Ja, misschien mag ik dan ook nog wel denken aan die vrome orthodoxe Jood van nu, in zijn traditionele zwarte kleren en zijn zwarte hoed op. Die helemaal leeft voor de wet van God. En ik weet niet of u ooit in Israël geweest bent, maar als u daar wel eens geweest bent, dan weet u bij de klaagmuur in Jeruzalem. Daar lopen die orthodoxe Joden rond in hun traditionele kleren heel de dag. En ze reciteren met een boek in hun hand de gebeden, die Joodse gebeden. Het zijn geen gebeden die je zomaar bedenkt zoals wij dat soms doen. Maar allemaal voorgeschreven gebeden. Ze leven dus helemaal voor de godsdienst. Maar ondertussen worden ze door de overgrote meerderheid van de Joden tegenwoordig, die ook seculier zijn natuurlijk, als paria's gezien. U herinnert zich misschien de felle discussie of ultra-orthodoxe Joden nu wel of niet hun dienstplicht moeten vervullen na 7 oktober vorig jaar. Is die discussie in volle hevigheid weer op gang gekomen. Die discussie was er al langer. Maar u snapt wel waarom. En op 24 juni jongstleden bepaalde het Hooggerechtshof in Israël dat deze groep ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen en de dienstplicht moet gaan vervullen. De eerste oproepen zijn daarvoor gedaan. Jongens en meisjes van 17 jaar. En als je dan denkt aan de huidige situatie, dat is toch verschrikkelijk. Maar het moet. Of misschien denkt u aan de fariseeën uit Jezus' dagen. Dat kan ook, hè. Die hadden bij de wet van de Heer nog van allerlei eigen wetjes verzonnen. 365 hadden ze erbij verzonnen. Voor elke dag nog een extra wetje. En u weet het waarschijnlijk wel. Ze trachten door middel van minutieuze wetsbetrachting Gods gunst af te dwingen. Bedoelt Psalm 1 dat dan te zeggen? Moeten we dan zo gaan leven? Roept de dichter van Psalm 1 ons op om maar zo goed mogelijk ons best te doen om alle geboden van God te onderhouden? En word je daar dan gelukkig van? Nee, dat kan de bedoeling niet zijn, hè? Dat voelt u wel aan. Of laat ik het nog anders mogen zeggen. Wie zo deze psalm wil lezen, die heeft nog nooit begrepen in zijn leven dat God de mens belangrijker vindt dan de wet. Want gemeente, een gelukkig leven kun je niet verdienen door je netjes aan de regeltjes te houden. Nee, een leven met God, een echt gelukkig leven, dat wordt je nou juist uit genade geschonken. En we zien dat zo duidelijk in het optreden van Jezus. Want juist die fariseeën, die stipte nalevers van de wet, die worden keer op keer door Jezus uiterst scherp bekritiseerd. En terwijl Jezus notabene hen die het niet zo nauw namen met de wet, de tollenaars en de zondaars, niet zien hoe groot de liefde van God voor hen is. De psalm wil dus niet zeggen dat we maar goed ons best moeten doen in het houden van de wet, want dan zullen wij gelukkig leven. Wat bedoelt de psalm dan wel? Hoog tijd om dat te gaan vertellen. Gemeente, dan moet u weten dat met de wet van de Heer, zoals die dichter zegt, iets anders bedoeld wordt dan de 10 geboden. Die uitdrukking wet van de Heer, die duidt op wat wij kennen als de eerste 5 boeken van Mozes. U kent ze nog wel, hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. De eerste 5 boeken van Mozes. simpelweg zou je kunnen zeggen wat voor die dichter van toen de wet was, dus die vijf boeken van Mozes. Dat is voor ons het woord van God. Zoveel eeuwen later, dus heel de Bijbel. Niet meer alleen die vijf boeken van Mozes. We hebben gelukkig veel meer gekregen dan dat. En we moeten bovendien bedenken dat het woord wet voor de gelovige Jood een andere klank heeft dan voor ons. Wij denken bij dat woord wet vaak aan dwang, hè? Aan moeten of aan straffen als je het niet doet. Maar voor de gelovige Jood betekent het veel meer richting aanwijzen, aanwijzing. Dus als God zijn wetten geeft in die eerste vijf boeken van Mozes, dan is dat opdat het u wel gaat, opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geven zal. Kijk gemeente, dat is dus Gods bedoeling met zijn wetten, dat het ons goed zal gaan in het leven. Weet u, wij kunnen elkaar dwars zitten, hè, met menselijke wetjes en regeltjes. Dat kan de overheid ook. De tranen schieten in mijn ogen als ik iemand spreek die slachtoffer geworden is van een toeslagenaffaire. Dan zit de overheid je dwars met menselijke wetjes en regels. Maar God wil ons geluk. Hij wil ons niet plagen met zijn geboden, maar hij gunt ons allemaal graag een heilzaam leven. En wie zo dicht bij het woord van God wil leven, die wordt in deze psalm vergeleken met een boom die geplant is aan stromend water. En vier dingen zingt die dichter van psalm 1 dan over een mens die dicht bij God leeft. Hij is als een boom, hij is geplant aan stromend water, op tijd draagt hij vrucht en zijn bladeren verdorren niet. Maar die komt tot bloei. Geweldige dingen worden hier gezegd. God plant mijn leven. Dat betekent dus, ik zet mezelf niet neer als een echt gelukkig mens. Nee, dat wil hij van me maken. Echt geluk is dus geschonken geluk. Dat overkomt je. Dat heb je niet aan jezelf te danken. En al helemaal niet aan het feit dat je misschien al Gods geboden precies hebt opgevolgd, als je dat al zou kunnen, maar wie van ons kan dat? Nee, je wordt door God geplant in een leven dicht bij hem, dicht bij dat stromend water. Zoals water het voedsel is voor die boom, zo is het woord van God het voedsel voor een gelovig mens. En als je nu zo'n boom wilt zijn, dan moet je dus dicht bij de bron blijven. En mag je geloven, Christus heeft voor mij de wet vervuld. Hoe ontspannen en vrolijk is dat? En zo hebben we dat ook horen lezen in de evangelielezing van vanmorgen, Johannes 15. Jezus zegt daar met een ander beeld eigenlijk precies hetzelfde. Als wij in Jezus geplant zijn als de rank in de wijnstok, dan zullen wij vrucht dragen. En dan verwijst Jezus eveneens naar de wet van God. Hoort u nog maar een keer Johannes 15, vers 10. Daar zegt Jezus, je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden die van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Kijk gemeente, dat is een gelukkig en een blij leven. Dan zal je leven ook vrucht dragen, zegt Psalm 1 en zegt ook Johannes 15. Dicht bij de bron leven is dus een vruchtbaar leven. Dan groeien die vruchten vanzelf. Gods vrucht wel te verstaan, Gods vrucht. Of zoals Jezus het zegt, als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. En misschien knikt u instemmend. Heeft u tot nu toe goed geluisterd en u denkt, ja dominee, zo'n leven ken ik. En zo wil ik ook graag leven. Maar het kan ook anders, hè. Misschien zit u hier in de kerk of u kijkt met ons mee. En u denkt, nee, zo leef ik helemaal niet. En het lijkt wel in mijn leven alsof dat stromend water opgedroogd is. Ik ben dor. En ik draag geen vrucht. En mijn leven komt maar niet tot bloei. Ja, er kunnen van die periodes in je leven zijn, hè, dat je gaat twijfelen of je toch niet dat kaf bent. Uit dat vierde vers van deze psalm dat wegwaait in de wind. En dan ga ik vanmorgen tegen u zeggen dat dan de enige remedie is terug naar de bron. Want in zijn woord laat God ons zien dat hij trouw is aan wat hij begonnen is, ook in uw leven. Bij de doopvond is je dat al beloofd. Zoek God dan waar hij zich vinden laat. Hier, in de kerk, in zijn woord. Dan komt je leven tot bloei, want dan gaat het wel in alles wat je doet, zegt de psalm. En betekent dat dan geen tegenslagen meer? Betekent dat dan een geslaagd figuur in de maatschappij? Is het leven met God dan de garantie voor de zoveelste successtory? Nee. Dat is me veel te gemakkelijk. Het is me ook veel te naïef. Gemeente, een leven met God is geen garantie dat het je altijd voor de wind gaat. Kun je ook helemaal nergens terugvinden in de Bijbel, hoor. En een leven met God behoedt je niet voor alle ongelukken en ziektes, nee. Maar één ding mag je dan wel zeker weten. Dat hij wegen zal vinden waar langs je voet kan gaan. En dan staat je leven in bloei. Dan ben je als die boom uit Psalm 1. Dan ben je als die rank aan de wijnstok uit Johannes 15. O Heer, laat me in u blijven groeien, bloeien. Of anders gezegd met de dichteres Nel Benschop. Laat mij, o God, een boom zijn in uw tuin. De wortels in de aarde, maar de takken omhoog. Om zo de hemel vast te pakken. En recht de stam en bloemen in de kruin. Laat mij een schaduw en een schuilplaats zijn. En laat mij recht staan als uw stormen bloeien. Laat, Heer, mij langzaam naar uw hemel groeien. En laat mij wuiven in uw zonneschijn. Ik bid u ook, Heer, dat gij vruchten vindt wanneer de tijd van de oogsten is gekomen. Uw levenssappen moeten door mij stromen. Laat mij een boom zijn, ruisend in de wind. Amen. We zingen de eerste twee versen van deze psalm, psalm 1. opstaan van uw zitplaats. Dominee Doorn schrijft: op zaterdag 21 september is onze geliefde zuster Hendrikje Ruizendaal Koelewijn overleden. Hendrikje was getrouwd met Cornelis Ruizendaal, die helaas al in 1981 overleed. Jarenlang woonde ze in Voorankeren, maar de laatste tijd werd ze verzorgd in woonzorgcentrum De Haven, in gebouw Kampen, afdeling Bolwerk. Samen met haar kinderen, kleine en achterkleinkinderen, hebben afscheid van haar genomen in de dankdienst voor haar leven. Deze dienst werd vrijdag 27 september gehouden in de Zuiderkerk. En na de dienst hebben we haar lichaam begraven op de algemene begraafplaats De Akker hier in Bunschoten. Hendrikje Ruizendaal Koelewijn werd 91 jaar. Laten we in een moment van stilte haar gedenken. Op verzoek van haar familie zingen we nu opwekking 124 vers 1. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Verder dan, ja, die is ook overleden, maar dominee Verrie berichtte mij dat de herdenking van hem komende zondag zal zijn, 6 oktober. Maar u weet dat hij is overleden, de advertenties stonden in de Bunschoten Courant ook afgelopen vrijdag. En morgenochtend om 10:30 is de rouwdienst vanuit de Zuiderkerk. We gaan danken en voor elkaar bidden. God, wat geweldig zo'n leven met u, in u, zoals de rank in de wijnstok. Want dan dragen wij vrucht. Heer, wij bidden u hartelijk of het zo mag zijn of worden in ons leven. Help ons daarbij door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, wij bidden u onze voorbeden en vragen u hulp en bijstand voor allen die het moeilijk hebben. En dan denken wij vanmorgen aan de nabestaanden van Hendrikje Ruizendaal Koelewijn. We hebben gehoord van haar overlijden en haar uitvaart. En we hebben een lied van vertrouwen gezongen. En laat dat ook voor de nabestaanden de troost mogen zijn. Ze mochten lang leven leiden Dan zijn we dankbaar voor alles wat in dat lange leven geschonken is. En we staren haar na met heimwee. En bidden u of dat lied in ons gedachten zal blijven. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Want dan gaan we niet eenzaam op de vijand aan. En de dood is onze laatste vijand, zegt de Bijbel zo duidelijk. Maar dan zijn we in uw kracht en in uw bescherming. Voor eeuwig. We bidden u ook voor de nabestaanden van Mees Verderen. Als zij morgen afscheid moeten nemen en het afscheid zo definitief wordt. We bidden u voor de moeder van Henny ter Beek in het verzorgingstehuis De Haven. Als bij de Klaas en Gea, Theo en Mariska ter Beek. Die de afgelopen weken aan de graf stonden om hun 52-jarige dochter, zus, schoonzus te begraven. Na een langdurige ziekte. O God van alle genade, omring hen met uw troostvolle nabijheid. Voor deze kerk hier in het dorp bidden wij u en voor alle kerken die hier zijn. Bidden u voor het werk van de dienaren van het woord die u gesteld heeft in het midden van de gereformeerde kerk, Bunschoten. En ook leggen we het werk van de kerkenraad bij u neer. U weet wat nodig is, ook in deze turbulente tijd. En wat nodig is als mensen zoekende zijn. En als mensen afdwalen. O God, maak ons trouw in uw dienst. En help ons om trouw te blijven aan u ons hele leven lang. We bidden u voor ouders die een kind moesten verliezen en kinderen die hun ouders verloren. En voor alle die een moeilijke levensweg hebben te gaan. En in een moment van stilte willen we ieder persoonlijk tot u spreken. En onze vreugden en zorgen bij u neerleggen. Zo bidden en danken wij u in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven, digitaal of gewoon zo, in de zak. En de ouders die hun kinderen op willen halen vanuit de crèche, die kunnen dat doen. En nadat u in de collecte gegeven hebt, denk ik, hè. En de kinderen komen terug van de kindernevendienst. En nadat alles gaan wij ons slotlied zingen. En ik heb het al gehad over dat slotlied. Dat is een klassieker in onze kerkmuziek. Maar een klassieker die zoveel troost, zoveel bemoediging heeft gebracht. Beveel gerust uw wegen, al wat uw hart deert. Dan zal hij ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Beter gaat u heen in vrede. Ontvang de zegen van onze God, die als dienaar van Christus op ons allen leggen mag. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid van de Heilige Geest, met ons allen.